Oké, goedenavond. Of op welk tijdstip u dat moment de studie ook gaat beluisteren. We zijn bezig vanuit gemeente Ebenezer Rotterdam aan een studie die uit de Romeinenbrief komt. We noemen die ook met een Paulus aan de Romeinen. Het is vandaag 18 januari 2012. Mijn naam is Andries van der Wal en ik heb me voor vanavond voorbereid. En we zitten met de studie in Romeinen 15. En nadat ik met jullie gebeden heb, wil ik graag vanaf vers 5 gaan lezen. Vader, dank u wel dat we zo met u mogen beginnen. Dat we aan uw wijsheid mogen vragen, Vader, de leiding van uw geest. Het is telkens weer, Vader, frapperend wat voor een enorme brief door de apostel geschreven is aan de Romeinen. En Vader, dat daar de dingen in staan die ont de harte vraag antwoord geeft, die ons richting wijst, Vader, die zaken voor ogen zet, Vader, waar je als mens nooit op zou komen. Dank wel dat het uw woorden zijn waartoe u de apostel Paulus inspireerde. En Vader, dank u wel dat die woorden na zoveel jaar nog steeds opbouwen, richten, draagkracht geven. Vader, dank u voor. En zo wilt u de avond leiden in elk opzicht, in Jezus' naam. Amen. Ik heb de studie als kopje, als titel meegegeven naar het voorbeeld van Christus. En we zijn bezig in Romeinen 15 en ik wil graag, want over die versen gaat het vanavond, de versen 5 tot en met 7 lezen. En daarmee sluit ik aan op de studie van broeder Bernau van de vorige keer. En daar schrijft de apostel dan, dus Romeinen 15 vanaf vers 5, ik lees tot en met 7. De God nu der volharding en der vertroosting geven u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus. Opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Daarom aanvaard elkander zoals ook Christus ons aanvaard heeft. En dat was en dat is tot heerlijkheid Gods. Die versen staan vanavond centraal. Dus het is naar het voorbeeld van Christus. En natuurlijk haal ik er nu een paar versen uit. Maar Paulus is in een enorm betoog bezig. En dan is het gewoon goed, want wat is hij aan het doen? Hij zet zijn voorbeelden neer voor ideaal dienstbetoon, als ik het zo mag zeggen. Daar geeft hij kracht voor. En hij citeert daarbij uit de schrift. Bijvoorbeeld woorden die we gelezen hebben een tijd terug uit Romeinen 14 vers 22. Houd gij het geloof dat gij hebt bij uzelf voor het aangezicht van God. En de psalm die dan daar ook tussendoor zit. Psalm 69 vers 10. Waar staat de smaadwoorden van hen die u smaden kwamen op mij neder. En dan krijg je dus dat als je het hebt over het voorbeeld van Christus, dat je kunt zeggen, Christus is het middelpunt van het geloof en het grote voorbeeld voor een heleboel zaken. En wat je dan opvalt als je erin verdiept, het gaat daarin om trouw. Hij is dat middelpunt, hij is dat grote voorbeeld. En als je dan jezelf nu zou afvragen, wat is dan dat grote voorbeeld? Dan zou je kunnen zeggen, bij Christus stond de wil van God op de eerste plaats. Christus stond ook niet op zijn rechten. Als je kijkt naar zijn leven, naar zijn dienstbetoon, naar zijn dienen, dan zie je dat de ander voorging. Dus het middelpunt van het geloof, het grote voorbeeld van trouw, dat staat in de verse, eventjes ter inleiding van wat we gelezen hebben, naar het voorbeeld van Christus. En nou hoop ik dat u mee kunt lezen, want ik ga twee dingen doen. We hebben gelezen net de verse 5 tot en met 7 uit Romeinen 15. Ik wil daar een gedeelte naast leggen. En dat zijn namelijk de eerste 5 versen van Filippenzen 2. En ik lees die niet in een MBG of een MBV of in een herziene Staten, maar ik lees hem naar de concordante vertaling die in het Nederlands vertaald is. De eerste 5 versen uit de brief die Paulus geschreven heeft aan de Filippenzen. En dan zegt hij, indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is, maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind, en niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. En waarom lees ik die verse uit Filippenzen 2? Omdat de Romeinen 15 vers 5 tot en met 7 en Filippenzen 2, die eerste 5 versen, eigenlijk op een heleboel manieren parallel lopen. Steeds zie je, zowel bij Romeinen als bij Filippenzen, wordt Christus als voorbeeld voor ons denken en voor onze houding, voor ons wandel, voor ogen gezet. En ik heb dat gewoon geprobeerd eens naast elkaar te zetten. En ik kies telkens voor iets uit de Romeinenbrief en ik kies uit het gelezen Filippense gedeelte er een stukje bij. Als Paulus dan zegt in Romeinen 15 vers 5, de God nu der volharding en der vertroosting, lees je bij bijvoorbeeld Filippenzen 2 vers 1, indien er dan enige vertroosting in Christus is. In hetzelfde vers Romeinen 15 vers 5, u eensgezind naar hetzelfde gevoelen te zijn. Filippenzen 2 vers 2 zegt, jullie eensgezind zijn. In Romeinen 15 vers 5 weer, naar het voorbeeld van Christus Jezus. En Filippenzen 2 vers 5 zegt dan, deze gezindheid die ook in Christus Jezus is. Romeinen 15 vers 6 zegt, eendrachtig, uit één mond. En Filippenzen 2 vers 2 zegt, op één ding gezind. En dan de laatste parallel die ik trek, komt uit Romeinen 15 vers 6 en 7. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, verheerlijken, zoals Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. En dan zegt Filippenzen 2, en dan kies ik het even wat ruimer uit de versen 8 en 11, verontmoedigt hij zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood van het kruis, tot verheerlijking van God de Vader. En dan zie je, dat is niet alleen dezelfde woorden die daar de apostel kiest, maar ook het thema is gelijk. En ik denk dat het heel bijzonder is dat Paulus ons telkens weer voor ogen zet die eensgezindheid en het letten op de belangen van ieder ander. Dat zijn de kenmerkende zaken. Als je het hebt over iemand die sterk is in het geloof, dan valt bij hem op eensgezindheid en het feit dat gelet wordt op de belangen van ieder ander. Dat zijn de kenmerken die je dan tegenkomt. Dat is best wat. In ootmoedigheid de ander superieur achter aan jezelf. En aandacht hebben voor de noden van anderen. Waar komt dat vandaan? Dat is niet iets wat we zelf zouden kunnen opbrengen. Maar het is gebaseerd, gefundeerd op de gezindheid die we zien in Christus. En ik probeerde net dat in mijn gebed ook al te formuleren. Maar als je zeg maar wil weten hoe het zit met dienen, met dienstbetoon, dan is het gewoon een kwestie van kijk hoe dat bij de Heer uitwerkte. En dan zie je dat Hij, onze Heer dus, het patroon verschaft voor elk aspect van jou en mijn, van ons dienstbetoon. En dan krijg je dat bijzondere, dan krijg je die gezindheid. Die gezindheid van Christus is een teken van volwassenheid. Kies dat woord maar even. Daar maakt hij deel van uit. En waar gaat het om? Wat is eigenlijk het punt waarom het gaat? Dat het uitwerkt en is tot verheerlijking van God. Nou, dat is eigenlijk even in een notendop waar het om gaat vanavond. Het gaat om het voorbeeld van Christus. En vandaar dat we even wat nauwer inzoomen op de gezindheid van Christus. En dat kom je steeds tegen bij Paulus. Die gezindheid van Christus. En het verlangen om God te verheerlijken, dat zie je bij Christus. Dat komt een aantal keren in de brieven van de apostel in 3 heldere stappen tevoorschijn. Wat zijn die stappen? Hij geeft zichzelf. De tweede stap, in het belang van anderen. En het is op dat, het is ernaartoe dat het zal zijn tot verheerlijking van God de Vader. En dat kun je zomaar even teruglezen. Dat doe ik dan nu even centraal. Maar dat zou je gewoon met een kring, met mensen die de Bijbel open hebben. Nou, ga eens kijken in Efeze 5 vers 2 of je die 3 stappen tegenkomt. En dan zie je inderdaad, als je Efeze 5 vers 2, als je nou luistert, dan zou je de concordante vertaling van Efeze erbij moeten pakken. En dan zou je kunnen lezen van, Christus gaf zichzelf op voor ons. En het was en het is als een naderingsgeschenk en gave voor God. Tot een welriekende reuk. En ik vind het aardig als je dat zo gaat bekijken, zo kwam het tenminste bij mij over, dat dingen die je wel weet ineens heel gestructureerd over gaan komen. Datzelfde patroon zie je ook in Filippenzen 2 vers 5 tot 11. Dat zou je dus nu gewoon helemaal kunnen lezen of kunnen noteren van, daar wil ik nog eens nader naar kijken. En dan zie je staan daar dat Christus, Jezus, maakt zichzelf leeg, ontledigde zichzelf. Tot aan de dood van het kruis. Dat kruis, dat leidt tot zijn verhoging, maar er is een op dat. En dat is de tweede stap. In de naam van Jezus alle knie buigt en alle tong van harte belijdt, Heer is Jezus Christus. En dan de derde stap, waartoe? Tot verheerlijking van God de Vader. Nou, en hetzelfde hebben we gelezen in de versen die vorige keer en vanavond aan de orde zijn. Romeinen 15 vers 1 tot 7. En ik noem ze nu even snel, maar natuurlijk echt met het woord bezig zijn betekent dat nalezen voor jezelf. Kijken kom ik er zelf ook uit. En dan zie je dus dat Christus zichzelf niet behaagd heeft. Tweede stap, dat hij ons aanvaard heeft. En waartoe is het? Tot heerlijkheid van God. En ik denk dat dat hele bijzondere dingen zijn. Als je zo stap voor stap de dingen ziet die Paulus zegt. Hij bevestigt in het ene schriftgedeelte het andere schriftgedeelte. En je ziet wat Paulus ons wil duidelijk maken. Hij geeft zichzelf in het belang van anderen tot verheerlijking van God de Vader. En eigenlijk zijn we in een heel bijzonder schriftgedeelte bezig. In Romeinen 15 kun je zeggen, het gaat over het verlangen van het hart van Paulus. Wat was zijn verlangen? Wat was zijn motief? Wat zette hem in beweging? Nou, als je dat gaat lezen, dan zie je dus dat Paulus dingen zegt. Dat hij dat patroon wil aanbrengen bij gelovigen. Wil aangeven, zo werkt dat. Dat zijn die 3 stappen. En dan zie je dat hij begint. Dat met een dankzegging, want het is de God van de volharding en de vertroosting. Hij zal het geven. En dat is dan wat zijn hart uitdrukt. Waarvoor die God dankt. Wat je ook in vers 13 ziet, wat wel eens gelezen wordt aan het eind van een predikatie. De God nu der hopen, vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En dan is het heel wezenlijk als je dat zo leest en je laat gewoon de schrift tot je hart spreken. Dan valt me op dat dit niet een soort verordening is die op gelovigen gelegd wordt. Zo van, kijk, dit is wat er moet gebeuren en nou is het aan jullie om vanuit je eigen kracht dat uit te werken in je leven. Paulus is daar heel duidelijk in. Het gaat om wie is de gever. En wie is de bron? En waarom hangt het niet van jou af, maar hangt het allemaal van hem af? Omdat datgene wat je hebt jou in genade is geschonken. Je bent, als ik het even zo mag zeggen, niet aangewezen op jezelf, maar je bent aangewezen op wat God geeft. We hoeven niets uit eigen kracht uit te werken om iets te verdienen. God geeft dat. En de apostel heeft al eerder in de brief duidelijk gemaakt, het is niet alleen een kwestie van weten wat goed en ideaal is, want dan krijg je die woorden uit Romeinen 7, waar staat, want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. En vers 18 zegt dan, immers het wensen is bij mij wel aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. En dan zegt de apostel daar heel duidelijk mee, het kan niet afhangen van iets van jou, of van iets in jou, of van iets wat jij doet. Maar er is iets, mag ik het even zo zeggen, er is iets buiten jezelf nodig, dat je gegeven wordt en in je wezen komt, in je persoonlijkheid komt, en je dan motiveert. En je helpt en je in staat stelt te groeien naar volwassenheid. En het zou best goed zijn om gewoon eens op je gemak Romeinen 14 en 15 gewoon eens te lezen achter elkaar. Ja, dan zie je wat we nu in versen bestuderen dan in het grote geheel gaan klinken. Want wat is nou de redding uit dat dilemma weten wat goed is, maar niet in staat zijn het te doen? Hoe graag je dat ook wil, de redding uit dat dilemma heeft alles te maken met de kracht en de leiding van de geest. En dan krijg je dat vers, Romeinen 7 vers 25, wat ik nu letterlijk vertaal. Hè, wie of wat zal mij verlossen, daar staat dat prachtige woord bergen, in veiligheid brengen, uit problemen halen. Wie of wat zal mij verlossen, bergen uit het lichaam van deze dood? Genade. Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. Genade. Dan zou je af kunnen vragen, welke genade dan? Nou, dan kom je bij Romeinen 5 vers 15 terecht. De genade van God en de gave bestaande in de genade van deze ene mens, Jezus Christus. Het is het beseffen mogen, het hing er van één af. Het was de gehoorzaamheid van één, van de Zoon van God. En telkens weer zie je zijn gehoorzaamheid in die drie stappen komen. Het is onzelfzuchtig. Het is ten bate van anderen. En het is tot verheerlijking van God. En als je nou dat beseft, dan zie je, dan geeft dat jou, dan is dat jouw kracht in de groei naar volwassenheid. En dan kom je dat zomaar tegen in een vers wat we vanavond gelezen hebben. Het zesde vers van Romeinen 15. He, je mag net als Paulus zien op wat God geeft. Dat is eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus. Dat zijn een heleboel woorden. Maar hier staat een stuk rijkdom waar mensen naar zoeken en waar ze niet achterkomen als ze niet hun hart laten openen, hun ogen laten openen door wat Paulus zegt. Dan krijg je, en we gaan er even wat naar kijken, die verse, die prachtige formulering, de God nu van de volharding en vertroosting. Je kunt natuurlijk kijken, volharding, wat is dat dan? Nou, je kunt heel snel misschien formuleren, oh, dat is eronder staan, onder blijven staan. Eronder blijven. En de tweede woord is dan vertroosting. En daar kun je een aantal versen voor nalopen. He, als je zo'n gidsje hebt, dan kun je zo kijken dat Filippenzen 2 vers 1, Romeinen 12 vers 8, en dan versen 4 en 5 uit Romeinen 15, daar kom je dat vertroosting tegen. En waarom zegt Paulus nu, de God van volharding en vertroosting? Misschien heeft Paulus, ongetwijfeld, gedacht bij het schrijven van deze brief van de Romeinen aan zijn eigen behoefte, zijn persoonlijke behoefte aan volharding en vertroosting. Als je dan even terugkijkt naar het leven van Paulus, op welk moment zitten we? Dan staat hij voor het moment dat hij naar Jeruzalem gaat. En hij wist echt wel hoe hij daar ontvangen zou worden. En hij had net iets achter de rug wat hem helemaal door elkaar geschud heeft, als ik het zo mag zeggen, die angstaanjagende ervaring van de opschudding in Efeze. Dat kun je nalezen, dat doe ik nu niet, maar dat is dat verhaal in Handelingen 19 vanaf vers 23 tot en met 41. Maar nou is het mooie van even die concordante vertaling opslaan. Dat woordje wat dan vertaald staat in Handelingen als opschudding, kom je ook tegen in Johannes 5. En dan mag je denken aan Bethesda, waar dat water in beweging kwam. Dat water raakte geagiteerd, zou je kunnen zeggen. Datzelfde opschudding, datzelfde bewegen, datzelfde onrust, van rust tot onrust, dat zit erbij. Je had net die ervaring achter de rug. En als je dan even denkt aan de apostel, met dat wat hem voor ogen stond, wat hem tegemoet kwam, en als hij dan, zoals je mag veronderstellen, in die 3 maanden dat hij in Achaïa was, deze brief aan de Romeinen schreef, dan was hij zich zeer wel bewust van de dreiging van aanslagen door de Joden. Kijk maar naar Romeinen, of Handelingen 20 vers 3. En als je dan kijkt naar het leven van Paulus, dan was zijn leven gevuld met de ene dreiging na de andere. En als je deze woorden leest, dan proef je dat bijna. En dan heb je hem zo nodig in die situaties. Zoals Paulus zag op God, het wist mocht verwachten van de God van de volharding en de vertroosting, zo mogen wij dat in onze situatie. Situaties in families kunnen zo complex zijn. Zaken kunnen zo aan alle kanten je inperken in dat lijden. En dan te weten, en dat niet alleen, maar dan te weten en je over te kunnen geven aan die God van volharding en vertroosting. Als een mens beperkt wordt in wat hij kan, als het lijden hevig wordt, als de situatie door de mens niet meer valt op te lossen, dan is daar die ene richting die altijd zal blijven. Richting naar boven. Want van hem mag het komen, zal het komen. Dat is het bijzondere van die God van volharding en vertroosting. Je kan het ook tegenkomen, die woorden, in 2 Korinthe 1, vers 3. Die brief is ook rond die tijd geschreven. Maar besef toch eens je rijkdom. En al lezend, en ik heb het zitten terugbladeren in de voorbereidingstekst die we als bijbelkringleiders aan elkaar geven, dan besef je, als je Gods genade kent en beseft dat die genade nooit door hem wordt teruggetrokken, dan verschaft je dat vrede, innerlijk en vreugde. Dan helpt dat bijvoorbeeld ook als er moeilijkheden zijn in de omgang met medegelovigen. Medegelovigen die onvoldoende kunnen vatten misschien wel wat die volkomenheid van redding en rechtvaardiging is. En je kan je dan wel focussen op die ander die dat niet kan vatten. Maar door dat ongemak waarin je misschien het moet uitleggen of ermee aan de slag moet, krijg je des te helderder zelf in die ongemakkelijkheid voor ogen: zo bent u, Vader. Des te helderder zien we wat God ons geeft. En dan krijg je die woorden uit Romeinen 5 vers 3. Waar Paulus dan schrijft: maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid. Dat zijn woorden die je leest. Dat zijn woorden die je je eigen maakt. Dat zijn woorden die je misschien biddend uitspreekt. Maar als je praat met iemand in ernstig lijden, dan kan het zomaar dat God je laat zien in een gesprekje even over de situatie die er thuis is, waarbij dan die broeder of die zuster gewoon zegt: het is zo waar, ik ben dankbaar dat het gebeurd is, in die zin dat ik mag zien dat het is waar. Verdrukking werkt volharding uit en volharding beproefdheid. Ik besef het, ik zie het, dat het klopt. Het kan dan vallen na een verlies van een kind, een kleinkind. Het kan vallen na het verlies van je vrouw. En dan ook het besef dat hij je niet laat staan. Niet wij zeggen het, maar zij zeggen het vanuit diepe doorleefdheid dat God degene is die dat geeft. En dan krijg je een mailtje waar je de tranen van in je ogen krijgt. Laat ik het dan maar krijgen. Waarmee ik bedoel, dan zie je dat degene die toch veel verdriet heeft meegemaakt en het gemis van degene van wie die hield elke dag ervaart, dat hij dan schrijft dat ze kunnen danken in het gezin voor de kracht die God geeft. En dan schrijft hij erachter, elke dag. Zoals hij het deed, zal hij het ook vandaag doen en morgen, elke dag. En dan zie je dat die woorden die Paulus daar schrijft in Romeinen 5 vers 3, dat die door gelovigen geleefd worden, doorleefd worden en inderdaad waar zijn. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid. Het klopt. Ik zie het bij jou, ik zie het bij jullie, ik zie het bij hem, ik zie het bij haar. Dat woord dat hier door Paulus wordt geschreven, blijkt draagkracht te geven, draagkracht te zijn. Dus die volharding werkt hij uit. Volharding. Het tweede woord is dan vertroosting. En dan kan je natuurlijk heel makkelijk vanuit het Grieks zeggen, ja, dat betekent letterlijk zoiets als langsbij roepen. Ja, dat is iemand naast je roepen met de bedoeling dat heilzaam uit te laten werken. Dus met iemand mee oplopen. Luisteren. Iemand vertelt de zaken die er zijn. In het gezin, in het huwelijk, met de kinderen, met de familie. En dan ben ik altijd weer verbaasd als je dan luistert. Soms ook omdat je niks anders te zeggen hebt dan alleen maar dat luisterende oor te kunnen zijn. Dat iemand dan aan het eind van het gesprek zei, dank je wel dat je luisterde. En dat ik weet dat je voor me bidt. En dat ik weet, net zoals jij dat zegt, dat weet ik dat God nabij is. God is de God van de nabijheid. God is de God van de vertroosting. En zou God het nou niet zo doen met ons ook? Als hij de God van de vertroosting is, dat hij jou en mij naast zich roept, kom eens naast me lopen. En dat hij je wijst op dat wat hij met je voor heeft, wat hij aan het uitwerken is. Op die volwassen houding dat je er mag zijn voor de ander. Die houding van onzelfzuchtigheid. En die mogen we zien in onze Heer. En dan lees je in je voorbereidingstekst een zinnetje als, wat kan troostender zijn dan troost van God? De God nu van volharding en vertroosting. En dan staat er, eensgezind van hetzelfde gevoelen. Wat me altijd weer verbaasd is, als je kijkt naar de gemeente, naar die honderden mensen die God bij elkaar zet in dat deeltje van het lichaam van Christus, dat we als Ebenezer in Rotterdam mogen zijn, dan zijn wij stuk voor stuk, zoals we hier zijn, als individuen, ongelooflijk verschillend. Als je kijkt naar de achtergronden van een ieder, denkprocessen, onze persoonlijke doelen, als ik het zo mag zeggen, al die zaken, we zijn soms zo verschillend als de mensheid dat is. En toch bestaat God het, dat hij al die verscheidenheid waarmee hij ons geschapen heeft, dat hij dat samenbrengt, ons samenbrengt in het lichaam van Christus. Heel bijzonder. Niet. En ik denk dat het bijzondere is dat we zijn allemaal door God gegrepen op een bepaald moment in ons leven. God heeft ons een bepaalde weg laten gaan in die geestelijke ontwikkeling en groei. We zijn op weg naar volwassenheid. En wat maakt u ons nou niet? Het is niet de bedoeling dat we dadelijk, laten we zeggen, als we 500 leden zijn, in dat er 500 klonen zijn. Maar het is juist dat bijzondere dat in die 500 zo verschillende mensen God uitwerkt dat we één zijn. Eén lichaam in Christus. Hij brengt ons samen in dat ene lichaam in Christus. Ik denk dat dat bijzonder is. Hoe is dat dan mogelijk? Hoe kan God het dan doen? Nou, hij geeft ons natuurlijk... God geeft altijd als eerste. Het is nooit dat het van ons afhangt voordat God geeft. Zijn liefde. En daarbovenop geeft hij nog zijn Heilige Geest. De kracht van zijn liefde. Die Heilige Geest die ons daarin helpt. En zo kunnen we dan doorgeven wat we weten. Kijk, en dan zit je op dit moment met alle zaken die er zijn. En dan besef je dat die eenheid nu nog onvolkomen is. Maar tegelijkertijd ervaar je, als er dan sprake is van volkomenheid, dan denk je, zo zal het straks compleet zijn. Helemaal zijn. 100% zijn. Dit is werkelijk een voorsmaak van onze eenheid in Christus. En dan kan je wel eens verlangen dat het moment er is. Dat al dat menselijke kissenbissen en zo. Al dat noem alles maar op, ik ga dat niet benoemen. Maar dan zijn er van die momenten dat je denkt van, ja, wauw, zo zal het zijn straks. Als het allemaal zo is. Wat een voorsmaak voor onze eenheid in Christus. Ik denk, des te meer jij en ik beseffen, om niet gerechtvaardigd te zijn in Gods genade, des te meer je gaat leven, dat je dat besef gaat leven in overeenstemming daarmee. Eén lichaam in Christus. Eensgezindheid is eigenlijk zoiets als op hetzelfde gezind zijn. En dan gaat het niet om, let op, niet om klonen. Het gaat niet om eenvormigheid aangaande ideeën en daden. Maar ik denk dat hoe verschillend je soms ook bent en kunt zijn, dat er een eenheid is in interesse. Betrokkenheid. Doel. En ik denk dat dat het punt is waar het om draait. Dat is belangrijk. Dat is eigenlijk ongewoon. Dat we er bij elkaar ontdekken. Zo verschillend als we zijn. Is daar diezelfde liefde voor het woord. Is daar diezelfde betrokkenheid op het woord. Is daar datzelfde wat je voor ogen staat. En wat God als... in ons uitwerkt. En dat heeft allemaal te maken met Vader, mag dat wat ik zeg en dat wat ik doe, mag dat wat we als leden van het lichaam van Christus doen en zeggen, of zeggen en doen, u verheerlijken. Kijk, als je kijkt naar het evangelie, dan is dat gecentreerd rond datgene wat God deed. En wat deed God? Nou, rechtvaardiging, verzoening, wederzijdse verzoening. En dan zie je ook dat eensgezind zijn een zaak is van gericht zijn op God. Het is God, ja, maar ook de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is best goed om te kijken wat dan de MBG-vertaling doet. En als je dan dat boekje hebt waarin je dan de letterlijke vertaling kunt op het spoor komen, dan zie je dus eensgezind, dat is zelfgezind zijn, als ik het even letterlijk zo mag nemen. En eendrachtig, dat vertalen ze dan weer als eensgezind. He, gelijk gemoed. Maar goed, dat zijn van die dingen die je dan tegenkomt. He, zo, daarom is dat niet een hobby van een aantal mensen in Emanezer. Maar als je dat woord letterlijk vertalen kunt, letterlijk kunt pakken, kom je dicht. Heb ik de ervaring, en ik denk alle met mij. Je gaat beter verstaan wie God is. Je gaat zien wat er staat geschreven. Dat je kunt staan op datgene wat er staat. Hij is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook jou en mijn God en Vader is. Dat is wat ons deelt. Dat is wat we gelijk hebben. En als je dat weet en beseft, als je daarin één bent, dan ben je in staat uit te stijgen of ja, boven kleingeestige fitterij. Zo, dat was even moeilijk vertalen. Kleingeestige fitterij en scherp kissenbissen. Nou, als je dat in het Engels ziet staan, weet je echt niet wat er staat. Ik herken de it en and en is. En daarmee had ik daarna 6 keer het woordenboek nodig. Maar kleingeestige fitterij. Hoe vaak komt dat niet voor? Dat fitten op elkaar. Dat altijd met dat scherpe ruzie zoeken. Maar als er eenheid is, is er geen plaats voor zelfzuchtigheid. Als wij geloven dat God zijn zoon niet spaarde, maar gaf voor ons allemaal, als bewijs van zijn liefde voor zondaren, waarom zou er dan nog zelfzuchtigheid moeten zijn? Ik vind het hele bijzondere dingen dat Paulus hier dingen zegt, en ik hoop dat ik dat kan overbrengen en dat u dat kunt verstaan. Maar het is zo bijzonder als je kijkt, het accent ligt helemaal op wat Christus deed, wat in ons tevoorschijn mag komen, en wat bij Christus het doel was, mag het bij ons ook zijn, dat het is tot eer van Hem, van God de Vader, van God. En als je dan gaat kijken, dan zie je dat in dat gedeelte 5 tot en met 7 dat we gelezen hebben, dat het twee keer gaat om het voorbeeld van Christus Jezus. Dus onze eensgezindheid is naar het voorbeeld van Christus Jezus. En ik denk dat dat hele bijzondere dingen zijn. Het zou eigenlijk heel vervelend zijn als je denkt van, oh, dat weet ik al. Of, ja, dat weet ik nu wel. Gaat het er nou weer over? Wat bijzonder als het dan ineens weer nieuw voor je klinkt. Als het ware de geest, het stof van wat je al weet eraf blaast. En dat je ineens die woorden ziet staan. Onze eensgezindheid is naar het voorbeeld van Christus Jezus. En dat mag wortelen in jou en mijn leven. En dat mag vrucht dragen. In voorbeeld dat we er mogen zijn en liefde. En het mooie is dat Paulus ons aanspoort. Ja, aansporen is het goede woord. Kom op man. We worden aangespoord elkaar te aanvaarden. En dan staat er geen punt, zou ik bijna zeggen. Dan staat er een komma. Hoe dan? Zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Het is leuk als je nou even met een bijbrenging altijd heerlijk om te doen. Dat aanvaarden, dat naar je toe nemen, tot je nemen, naartoe vatten staat er letterlijk. Dat aanvaarden, waartoe is dat dan? Tot heerlijkheid van God. Dan moet je kijken. Als je je Bijbel voor je hebt, dan zie je staan Romeinen 14 vers 1. Aanvaard de zwakken in het geloof. En dan zie je daarna, krijg je, en dat is goed om gewoon te lezen, daarom zei ik lees Romeinen 14 en 15, dan krijg je daarna al lang, zorgvuldig opgebouwd. En vooral, dat is in alle studies, ook vele week of vele keer weer, op de schrift gebaseerd betoog over sterke en zwakke. En dan krijg je in ons vers 7a, zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Dus dat is heel bijzonder. Aanvaard de zwakken in het geloof. En dan zie je vers 7a. Zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Met andere woorden. Hij heeft mij aanvaard. Hij heeft jou aanvaard. Hij heeft ons aanvaard. Zoals we hier zitten in een kleine groep. Zoals je misschien met een paar honderd man luistert. Hij heeft jou aanvaard. En als hij je aanvaard heeft. Wie zijn we dan om een ander die broeder is in het geloof niet tot je te nemen? En dan zie je dus dat die twee aansporingen, Romeinen 14 vers 1 en Romeinen 15 vers 7a, dat Paulus dat zegt tot de gemeente. Want zijn, hè, dat is de gemeente die lichaam van Christus is. Om even goed die gemeente te bepalen. En wat zie je dan? Dat is twee keer spoort hij aan. De eerste plaats, de gemeente aanvaardt de zwakken. En de uitwerking is dat allen elkaar aanvaarden. Aanvaarden is, als ik het zo mag zeggen, op mijn manier verbinden. Zoals hij zich met ons verbindt, mogen wij ons aan elkaar en met elkaar verbinden. En dan zie je dat uitwerkt. Waarom is dat allemaal? Nou, in 14 vers 3 staat, want God heeft hem aanvaard. En dan staat er in 15 vers 7a, zoals Christus ons aanvaard heeft. Aanvaard de zwak in het geloof. Zoals Christus ons aanvaard heeft. God heeft hem aanvaard, zoals Christus ons aanvaard heeft. En wat het doel van al dat aanvaarden tot je nemen, naartoe je vatten is, dat is tot heerlijkheid van God. Waarom aanvaarden? Het gaat terug op hem. Om tot eer en lof van hem te zijn. Van God de Vader te zijn. Het is gewoon bijzonder. Als je een ander aanvaardt. Als we elkaar kunnen aanvaarden. Dan is dat uitwerkend. Dan is dat elkaar te aanvaarden zoals Christus ons heeft aanvaard. En dat zijn bijzondere zaken. Op welke manier, zou je dan kunnen vragen, heeft Christus dan laten zien eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn? En dan zou je gewoon kunnen zeggen, en dat is, maar dat is voor ieder mens anders, voor ieder gelovige anders. Maar het Bijbelgedeelte wat mij daarin vreselijk heeft aangesproken toen ik dit ging beseffen, dat was Romeinen 5. Hij gaf zoveel om ons, dat toen wij notabene onverschillig en zwak waren, Paulus noemt in Romeinen 5 vers 8 en 10 vijanden en zondaars. Dus hij gaf zoveel om jou, toen je notabene zondaar was, vijand was, onverschillig was, zwak was, dat de Zoon zich ontledigde van de heerlijkheid die hij had, dat hij voor ons stierf. En dan kun je twee dingen zeggen. Het was niet zomaar een zich ontledigen om te tonen, zo werkt ootmoed, maar hij ontledigde zich om jou en om mij. En Paulus trekt de lijn, universeel, om allen. Het was een offer dat nodig was om jou en mij te verlossen. Er is niets anders dan je nodig hebt. Niets meer en niets minder. Wat je nodig hebt is dat wat de Zoon deed. En dat wat de Zoon deed was mededogen, was meevoelen, was eensgezind zijn van hetzelfde gevoelen. Ten opzichte van degene die iets nodig hadden. Die het helemaal niet verdienden, maar het ook niet konden verdienen. En dat toonde Christus. Ik denk dat ik noem dat dan in mijn voorbereidingstekst, als we dit verbazingwekkende evangelie begrijpen en vatten, leren we anderen te geven en te helpen, anderen, heel ruim, maar in het bijzonder ook onze broeders en zusters die zwak in het geloof zijn. En Paulus zegt dat dan in Titus 3 vers 1 tot 7, ook de mensheid. Verbazingwekkende evangelie. En ik vind het bijzondere van, dat heb ik geprobeerd uit te drukken met begrijpen en vatten. Misschien staat het twee keer hetzelfde, dat weet ik niet. Maar zijn we het ons bewust? Geloof is niet een zaak van verstand, van rationeel zijn alleen. Maar er zit het je hart bij. Daar zit dat hart bij. Dat horen, daar begint het mee. En op een gegeven moment gaat dat horen uitwerken en dan weet je het. Dan ga je het vatten. Het wordt echt iets van jou. En dan ga je het doen. En dan zeg je wel eens tegen iemand, of er wordt wel eens tegen iemand gezegd, ja, goed, het is fijn dat je het allemaal weet, maar het moet nu wel 30 centimeter zakken. Het moet naar je hart komen. En wat zeg je dan als iemand tegen jou zegt, hoe werkt dat dan, dat 30 centimeter zakken? Hoe gaat dat dan? Wanneer zakt dat dan? En ik denk misschien dat het, schrijf zomaar wat woorden op, dat je met datgene wat je hoort gaat leven. Dat je erop gaat rekenen. Dat je in situaties in je leven niet reageert zoals een mens reageert in het algemeen, maar als iemand die God kent, door God gekend is. En als je ziet hoe het werkt, dan ga je afstemmen op hem. Dan vraag je niet, ik wil nu al zien waar u naartoe gaat, maar vader, mag ik licht hebben op de eerste stap, op de volgende stap die u zet. Wilt u leiden, vader, in alles? Wilt u uw geest geven? En dan is bidden iets wat je gewoon een doorlopend gesprek met God kunt noemen. Want van een mens, nee. Je weet dat je het alleen maar van hem verwachten kunt. En misschien dat je dan kunt zeggen, geloven is het van hem verwachten. In alles is wandelen met hem. Ik kon het niet anders noemen dan een verbazingwekkend evangelie. Hoe heeft God zoveel verschillende mensen bij elkaar kunnen zetten, en daarin datzelfde gewekt. Dat is het doel. Dat is de verwachting die we mogen hebben. Dat is de geest die ons geeft. Dat is het woord dat we lezen. En daarin werkt het bij ieder mens anders. En toch hetzelfde. En dan zal er ons van alles naar de voeten worden gegooid. Er zal ons van alles verweten worden. We zullen misschien ook verworpen worden, afgewezen worden. En hoe reageren we daar nou op? En dan is dan weer, dat is een vers als vorige keer heerlijk naar voren kwam. Dan zijn we geduldig, toegevend en op vrede uit. Maar als je het zegt met de versen van vers 2 en luistert u naar die studie, dan is het geen lastertaal uitend. Dan is dat niet twisten. Dan is dat vriendelijk zijn. Dat is een zachtmoedigheid bewijzen aan allen, aan alle mensen. En dan zou je kunnen zeggen, dat is wat Paulus dan noemt met de opmerking gereed voor elk goed werk. Dat je bidt misschien elke ochtend. Het is verbazingwekkend hoe God zijn weg gaat op die manier. Dat God niet de makkelijke weg kiest, maar dat God de weg kiest van zijn zoon geven. En dat het uiteindelijk uitwerkt, dat datgene wat nu nog zijn naam lastert, of noem alles maar op, dat uiteindelijk dat één tong hetzelfde zegt, dat al die knieën hetzelfde doen, buigen, en Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Het is tot eer van God de Vader, daar werkt het uiteindelijk toe uit. Christus heeft ons aanvaard. En hoe dan? Nou, misschien is het gewoon goed om je te realiseren, wat heb ik dan van God ontvangen? Wat heb ik dan, wat zet Paulus me voor ogen? Wat laat de Heer zien in zijn leven? Je zou misschien kunnen denken aan die, noem het maar even zo, de heerlijkheid van de verzoening die je deel geworden is. Die verzoening die je ontving door onze Heer, Jezus Christus. Wat Romeinen 8 vers 34 zegt. Christus, die voor ons stierf, die de opgewekte is ter rechterhand Gods, die ook voor ons pleit. Notabene Hij, wil je een betere pleiter hebben? En dan kan het zijn dat die liefde van God in jou wegsmelt, die zelfzucht. Dat mannetje dat je bent, of dat vrouwtje dat je wil zijn. Die plek die je voor jezelf voor ogen had staan. Dat God dat wegsmelt, omdat je wil leven in overeenstemming met de gezindheid van Christus. En ik denk, er is een moment geweest en dat is gaan uitwerken, en dat werkt nog steeds uit. Er is vertroosting in Christus. Christus vertroost. Die liefde van Christus en van de Vader bemoedigt. Er is eenheid van de geest, zonder dat we eenvormig worden in de zin van klonen van ons. Nee, we zijn, er is eenheid van de geest. Er is meegevoel en medelijden. Al die zaken zijn ons te beurt gevallen, vertroosting, bemoediging, eenheid, meegevoel, medelijden, noem alles maar op. En dat werkt uit dat wij naar elkaar toe meer en meer eensgezind in die liefde handelen. En dan staat het er zo simpel in. Filippenzen 2, laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Ik denk, als jij en ik echt geloven dat Christus ons aanvaard heeft, terwijl we nog vijanden en zondaren waren, Romeinen 5, lees alsjeblieft die versen 6 tot en met 10, dan besef je ook wat het wil zeggen om de ander te aanvaarden. En dan zegt Paulus daar wat bij. Moet je kijken in Filippenzen 1 vers 25. Het is tot jullie vooruitgang en vreugde van het geloof. En als dat werkt, dan word je gevoelig voor de noden van anderen. Dan zie je de nood in de ogen van iemand die voorbij loopt en die je groet op zondagochtend. En je begint een gesprek. Of je vraagt naar meer. Dan zie je wat er voor nood is in de gemeente. En dat maakt niet uit of dat oud is of jong. Want het is bij jong net zo als bij oud. bij ouderen, bij senioren, sorry. Je ziet die nood van de ander en je weet dat er maar één is die kan antwoorden. Dan ben je niet alleen gevoelig voor de noden van anderen. Je bent ook echt bezorgd over wat hen aangaat. En dan is het enorm als je dan zo'n gesprek hebt. En dat iemand dan zegt. Dit is zo'n complexe situatie. Dat is niet door mensen op te lossen. Is er maar één die het kan. Dat is vader. En als hij het nog niet geeft. Dan zal ik daarop wachten. Gevoelig voor de noden van anderen. Echt bezorgd over wat hen aangaat. En een gedrag wat in 1 Thessalonicenzen 2 vers 7 staat. In uw midden vriendelijk. En dan krijg je die wat Govertz dan noemt de moeilijke kant van God. Zoals een moeder haar eigen kinderen koestert. Dan zijn we echt vrienden. En ik bedoel het even niet in die Toon Hermans-achtige sfeer, hè? Maar dat is ook mooi hoor, vanuit. En wie is dan het grote voorbeeld? Dat is naar het voorbeeld van Christus. Die ons aanvaarde. Ik denk, waarom zouden we die dingen van Paulus weten? Waarom hebben we al die kennis? Is dat nou om zelf op je rijkdom te blijven zitten? Of is het wat Dean Huff hier zegt, van het zijn zijn woorden... Het voorbeeld van Christus die ons aanvaarde met het doel hun, die anderen, die God op ons wegbrengt, of het dan in de gemeente is of hoe dan ook. Het voorbeeld van Christus die ons aanvaarde met het doel hun opmerkzaam te maken op de genade van God. En als dat zo is, als we dat kunnen, als God ons zo gebruikt, dan werkt het voor hen uit ten goede. En dan krijg je dat machtige weer. Dan krijg je ook dat het is tot heerlijkheid van God. Van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ook jouw God en Vader is. En dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. Het is tot heerlijkheid van God. Vader, wat ik niet heb kunnen bedenken. Met mijn kleine menselijk verstand. Had u voor ogen toen u dat inzette in mijn leven. Dat waar mijn hart van huilt, waar mijn ogen niet droog van kunnen blijven, waar ik om schreeuw naar u en ik geen woorden vind, heb ik geleerd dat volharding uitwerkt en dat beproefdheid betekent. Filippenzen 2 laat zien dat Christus zichzelf leeg gaf. En dat, waar leidde dat toe? Uiteindelijk, wat was het doel? Wat was dat grote moment wat gaat komen? Dat het leidt tot het buigen van alle knie. Wat een zegen voor allen. En hier in Romeinen 15, waar we in bezig zijn, zien we dat Christus smaad droeg. En dat leidde ertoe dat hij ons tot zich nemen kon. Ook dat is een grote zegen. Maar dat allen door Christus gered worden, is tot eer van God. Tot zegen zijn om... met bedoeling tot verheerlijking van God te kunnen zijn. Als allen door Christus gered worden, is dat tot eer van God. Dat is een andere manier van spreken. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie om daar zo over na te denken. Voor ons is er geen zegen als er geen verheerlijking, als het niet leidt tot verheerlijking van God. Dat wat wij zeggen, dat wij te doen, heeft dat oogmerk hem te verheerlijken. Niet een grote sterke broer te zijn, hè, enzovoort. Nee, hij is die grote God. In dat machtige heilsplan. Met allen op het oog. En daar komt hij. Omdat zijn zoon dat gedaan heeft wat nodig was. Als wij gezegend worden. Is dat omdat God ons zegenen wil. Het is om niet. Het is uit. In genade. Het is tot zijn eer. En daarom is het zo nodig. Dat... telkens weer gelovigen herinnerd worden aan het gevaar van de denkwijze dat God iets in onze rechtvaardiging en dienstbetoon helemaal aan ons overlaat. Het idee van menselijke onafhankelijkheid, los van een goddelijk doel en handelen, eigenlijk iets verraderlijks. Het onvermijdelijke resultaat is dat we op onszelf gericht worden en nooit zeker zijn of we genoeg gedaan hebben of zelfs of we wel de goede weg ingeslagen zijn. die genade van God valt niet aan te vullen. Alsof dat nodig is, wat God deed. Maar in de Zoon was 100% genoeg. En wij hebben slechts lege handen waarin hij het leggen wil. Kijk, dat is nou schadelijk, als ik het zo mag zeggen, zonder te wijzen of zonder wat te zeggen. Dat niets is zo schadelijk voor de eer van God als iets van een mens die van een mens aan wie God het overlaat om. God heeft in alles gehandeld. Je kan 1000 keer zeggen aan God alle eer. Maar we moeten er niet mee bedoelen dat wij God willen eren door iets wat wij bereikt hebben. God wordt verheerlijkt door wat hij in Christus Jezus deed. En door hem in wat hij deed in ons die geloven. Als God die beproefdheid uitwerkt door verharding, dan leidt dat in die gelovige die dat zo meemaakt, uitgewerkt krijgt in zijn leven, dat hij God de lof en de eer geeft. Met alles wat we weten, en we weten gelukkig rijke zaken uit het woord van God, dan is het eigenlijk om een ander langs bij je te nemen met het oog op Gods heerlijkheid. Denk maar aan Priscilla en Aquila. Als Apollos dan komt, Handelingen 18 vers 26, dan leggen ze hem de weg van God nauwkeuriger uit. In Efeze 5 vers 15 hebben we dat woord vertaald in de concordant vertaling met nauwgezet. Nou, nauwgekeurig, nauwgezet. Precies. Wat wilden Priscilla en Aquila? Niet kijk eens wat wij weten. Ze wilden Apollos vertellen, waardoor hij Gods handelen nauwkeuriger zou begrijpen. Dat de kracht van het evangelie, eensgezindheid in ons tot stand brengt. Zorg om anderen, zorg voor anderen. Zodat we daarin nooit wijzen naar de gemeente die we zijn, naar de mens die wij zijn, of wat dan ook. Maar dat we wijzen op God, op de weg die hij gaat, en op hetgeen hij uitwerkte in Christus. Het kan nooit zo dat je een grote gelovige bent. Het kan wel zijn dat je een grote God hebt, want dat is het. En als mens, en misschien is dat ook uw gebed, mag ik op de plek waar u meneer zijt, elke dag weer zijn en worden tot degene die u kunt gebruiken. Niet tot wat ik wil doen, tot u die u kunt gebruiken. Nou, om het af te sluiten, want het is een bijzonder schriftgedeelte. En nogmaals, het zijn de versen 5 tot en met 7 die vanavond aan de orde zijn gekomen. En je zou er gewoon vanaf de studie van broeder Bernard bij moeten pakken, want dat loopt vanaf Romeinen 15 vers 1. En eigenlijk zou je al terug moeten luisteren vanaf Romeinen 14 vers 1. Want dat is eigenlijk het grote punt. Het is gewoon een heel bijzonder schriftgedeelte. Het zijn twee bijzondere hoofdstukken. Ik denk als je praktijk wil weten, hoe werkt dat nou? Lees Romeinen 14 en 15. En ik weet zeker dat ik nog een heleboel te leren heb, want die woorden heb je toch best wel gelezen. Misschien wel over gesproken of uitgelegd aan andere gelovigen. En telkens weer ervaar je, het is zo bijzonder dat dit woord van God zo dragend, zo bijzonder is. Ja, noem maar op. En vader, mag ik zijn tot uw eer alleen maar dat. Ik geen applaus, u geeft dat applaus. Dat applaus moet bij hem komen. Wanneer wij in dit ideale dienstbetoon, dat is de afrondende opmerking, participeren door onze zelfzucht opzij te zetten en tijd en kracht aan iedereen te geven, zo dat diegene tegen wie we spreken, die we het laten zien, waarderen Gods genade en vrede en dat steeds meer gaan zien en daar blij van worden, dan denk ik dat je kunt zeggen, hey, als een ander je bij wijze van spreken een klapje op je schouder geeft van, oh, daar word ik nou blij van dat je dat zo zegt, dat ik dat zicht op God krijg. Dan zie je een stukje terug van het patroon van Christus. Het is zijn gezindheid en ik bid met u dat die de onze wordt. En dan zo dat we inderdaad doen zoals hij deed. En waar was alles bij hem toe bestemd? Eer te brengen aan zijn God en Vader. zelfs Christus te zijn. Dat is het ideale dienstbetoon. En God de eer geven is de hoogste zegening die uiteindelijk door allen zal worden uitgesproken. Tot zover.